Gemeente, kent u het boek Neveldijk? Als u uit een bevindelijk nest komt, dan moet u dat boek zeker een keer lezen. Geschreven door D. Hogenberg. Die man die woonde in Rotterdam-Charloos heeft gewoond aan de Bourgondische Vliet. Zijn pseudoniem was D.H. van der Vliet. Dirk Hogenberg van de Vliet, van de Bourgondische Vliet. Nou, prachtig boek, gaat over het over godsdienstige mensen in een dorp. En dan weet hij prachtige karakters te tekenen. Een dominee van Wettum, let op de naam, dominee van Wettum. Nou, dat kon natuurlijk niks en dat mocht natuurlijk niks. Maar op een gegeven moment wordt hij opgevolgd door een dominee Ruimstra. Nou, daar gingen de deuren open. Vrouwtje Klapwijk, kon hem wel babbelen. En zo meer. Nou, en dan komt in dat boek komt ook de term spelonkie-mensen voor. En dat is een gevleugeld woord geworden. Spelonkie-mensen. Nou, daar gaat het vanmorgen over. David in de spelonk van Adullam. En dan komen er allerlei soort en slag van mensen naar David toe. En ik ga vanmorgen de lijn trekken naar het heilig avondmaal. De Heer Jezus en zijn discipelen. De heerlijke koning, maar arme, berooide zondaars die tot hem komen. En dat zien we dan in het Oude Testament in beeld hier bij David, waar allerlei slag en soort van mensen naar hem toe komen. Zullen we er eens op gaan letten? Soms dan zit je als dominee een beetje te kijken van ja, waar moet ik nou toch eens over preken zeg? Een hele Bijbel vol, maar het wil maar niet lukken. Ik had van de week het idee van, ik moet hierover preken, 1 Samuel 22. Waarom? Nou, de heren passen het maar toe vanmorgen aan deze en gene. Ik zet boven de preek, deze ontvangt zondaars, uitroepteken. En dan gaan we eens even op die zondaars letten, ten eerste hun ellende. Alle man staat er in onze tekst die benauwd was. Alle man die een schuldeiser had en alle man die bitterlijk bedroefde ziel had. We gaan ten tweede, let op hun verlossing. Er staat, en tot hem vergaderde alle man. Tot hem, tot David. En we gaan ook letten op hun dankbaarheid. Want er staat er aan het einde van onze tekst. En hij, David, werd tot overste over hen. Deze ontvangt zondaars. We letten ten eerste op hun ellende. Ten tweede op hun verlossing. En ten derde op hun dankbaarheid. Gemeente, een van de prachtigste voorbeelden in het hele Oude Testament. Als type van de Heer Jezus vind ik altijd nog weer David. Wat lijkt David veel op de Heer Jezus in het Nieuwe Testament? Is ook een voorvader van de Heer Jezus. Davids grote zoon, zo wordt Christus genoemd. De eerste keer dat we over David lezen is in 1 Samuel 16, de kinderen weten dat, dat hij de schapen weidt. Hij is geen jager die alles opjaagt. Hij is een hoeder, een weider van de schapen, een herder. David, de geliefde betekent dat. Niet door mensen, maar vooral de geliefde door God. De man naar Gods hart. Geliefd door God, gezalfd met olie, zoals de Heer Jezus de geliefde van de Vader is. Gezalfd met de Heilige Geest tot koning. En vooral de goede herder, die zijn leven stelt voor de schapen. Als de levende beer komen, dan rukt hij dat lammetje uit de muil van die leeuw. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat is nou zijn hartelijke liefde. Dat is nou zijn trouw als een kudde. Nou, dan lezen we ineens samen wel 17. De kinderen weten dat hij een geweldige overwinning gaat behalen op Goliath. Hij heeft de reus overwonnen. Alleen, hij wordt niet direct koning. Tussen zijn zalving tot koning en zijn echt koning worden, daar liggen jarenlang van omzwervingen, vluchten. Tussen de zalving en de kroning ligt jarenlange omzwerving. Davids leven kan je in twee periodes verdelen. 1 Samuel spreekt over zijn omzwerving, zijn vervolging. En 2 Samuel spreekt over zijn verhoging, over zijn koningschap. In 1 Samuel gaat het over zijn lijden en zijn kruis. En
2 Samuel over zijn glorie als koning.
Nou, en we hebben gelezen 1 Samuel. Het gaat dus over zijn lijden. Over zijn achtervolgd worden door Saul. Dat klopt. 1 Samuel 22. Daar zien we David vluchten als een veldhoen op de bergen. Weggejaagd bij de Filistijnen. Opgejaagd door koning Saul. Er is geen plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Net zoals bij de Heer Jezus. Geen plaatsje waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Die helse Saul, die tiran, die door een boze geest bezeten is, die achtervolgt zijn beste onderdaan, David. Nou, dan komen we ineens Samuel 22, David op de vlucht voor Saul. Dan komt hij in de spelonk van Adullam terecht. Adullam, een onherbergzaam gebied in Judea. Zuidwesten van Jeruzalem, zuidwesten van Bethlehem. Hij kende die omgeving, daar had hij vroeger met zijn schaapjes wat rondgetrokken. En daar in die spelonk van Adullam, daar gaat David schuilen. Zich verbergend voor de soldaten en de spionnen van koning Saul, die hem willen vermoorden. Wat is een spelonk, kinderen? Een spelonk is een, ja, een gat, een spleet, een kier, een hol in de rots. En dat is niet zomaar een klein spleetje, maar dat is, ik weet niet of je wel eens in Limburg geweest bent. Die grotten daar, daar kan je dan met een gids kan je die grotten in en dat zijn eindeloos, ja, daar kan je eindeloos dwalen. Nou, zoiets moet je, dat is een spelonk. He, daar kan je dagenlang zijn, grote ruimtes, genoeg plek. Daar kan je dagenlang zijn zonder gezien te worden. Er kunnen er honderden tegelijkertijd in, zonder ontdekt te worden. Wat deed hij daar in die spelonk? Aanvankelijk is hij alleen. Zo'n donker gat in de rots. Wat deed hij daar? Weet je wat hij daar deed, gemeen? Hij was daar eenzaam, maar die man die ging bidden. Bidden. Wij hebben Psalm 142 gezongen. En we hebben Psalm 57 gezongen. En als je in de Bijbel leest, dan zie je dat hij die twee psalmen heeft gemaakt, gezongen, gebeden, toen hij in de spelonk was. Dus we weten zijn innerlijke gevoelens, wat hij daar in die spelonk meemaakte, beleefde in zijn hart. Psalm 142, prachtig, vertolkt zijn hartsgevoelens. En hoe begint Psalm 142? Ik riep tot de Heer met luider stem. Ik riep en ik smeekte vol angst tot hem. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als ze achter je aan zitten. En het gaat bijna je leven kosten. Je bent in doodsgevaren. En dan zit je daar in zo'n donker hol. En die God, zouden ze me nou ontdekken? Zullen ze me zien? Ik wou vluchten, maar ik ben overal. Ik kan nergens meer heen. Nou, dan maar hier in die spelonk van Adullam. Voelt u zijn benauwdheid? Voer mij uit mijn gevangenis. Hij ervaart het als een kerker. Maar hij zegt ook, totdat mijn dood voorhanden scheen, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik riep tot u, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en Heer. Psalm 57 is zo mooi. Ik zal het dadelijk aan tafel lezen. Daar zien we dat hij in zijn hart zegt en het vertolkt in de psalm. Dat hij zijn toevlucht neemt in de schaduw van Gods vleugelen. Hij ervaart die spelonk, die grot, als het ware, alsof de Heer hem met de schaduw van Gods vleugelen overdekt. Daar is hij veilig bij God, onder Gods vleugelen. En dan staat er zelfs in Psalm 57, mijn hart is gerust, mijn hart is bereid, o Heer, om u te loven. Als de dageraad komt, dan zal ik u psalm zingen. Dus hij heeft in die grot ook nog gezongen. Gebeden en gezongen. Kostbare plek. Kostbare plek. Hebt u ook zo'n Adullam? Van buiten strijd. Gevaar, benauwdheid. Donker, maar van binnen licht. Begon met bidden, het eindigde met zingen. Kostbare plek. Eenzaam, maar met God gemeenzaam. Al heb ik niemand, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar God was er. In die donkere grot.
Denk erom, gemeente, dat David meer gebeden heeft in die grot dan later op zijn troon. David heeft meer psalmen gemaakt en gezongen in de tijd van zijn vervolging, in de tijd van zijn tegenspoed, dan in de tijd van zijn voorspoed. God heeft hem ook verhoord toen hij bad. We hebben gezongen zojuist psalm 142, laatste vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is, daar komt het, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Dat mij het rechtvaardig, hij wil graag mensen om zich heen hebben, hij is maar alleen daar. Dat mij het rechtvaardig volk omring. En dan gaat hij aan de ingang van die grot staan, voorzichtig, en dan kijkt hij, hé, daar komen ze, daar komen ze. Daar komen mensen naar hem toe, weet je wie er naar hem toe komen, zijn familie. Vers 1. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis van zijn vader en ze kwamen derwaarts tot hem af. Wat moet dat een troost voor David geweest zijn. Hé, mijn stokoude vader komt eraan. Die man was al hoogbejaard. Die komt eraan. En zijn moeder. En zijn broers die eerst niks van hem moesten hebben. Eliab. En Aminadab. Samma. Moesten niks van hem hebben. Nou komen ze naar hem toe. Wat een weldaad. Zo was het ook bij de Heer Jezus. Zijn eigen broers moesten niks van hem hebben. Maar ze kwamen later toch tot geloof. En dan kom ik bij mijn tekst. Er komen nog meer mensen naar David toe. En tot hem vergaderde alle man. Hij is de goede herder. Dat blijft hij. En nou komt er een allegaartje op hem af. Verschillende soorten van mensen. Ze hebben allemaal wat. Paria's ontredden de ongelukkige mensen, desperado's. En David wordt een verzamelpunt voor die mensen. Hij wordt het middelpunt voor die mensen. Hij wordt het aantrekkingspunt voor die mensen. David die trok als een magneet voor dit soort mensen. En de nood die dreef hen naar hem. En ik vind dit een prachtig beeld van de Heer Jezus en zijn gemeente. De Heer Jezus zegt ergens, als ik van de aarde verhoogd ben, dan zal ik ze allemaal tot me trekken. Ik trek ze tot me. Die magneet, die oud ijzer, een klomp roest, naar zich toe trekt. Geen goud, maar oud ijzer. Het trekt. De Heer Jezus die ook de verkoren koning is, uitverkoren, net als David. Maar die ook de verworpen koning is, ook nu. De meesten moeten hem niet. Die ook de verborgen koning is. De verborgen koning. Zijn koninklijke glans is nog niet overal zichtbaar. Maar er zijn mensen die naar hem toe trekken. Die door de nood gedreven en door zijn liefde getrokken naar hem toe komen. Wat zijn dat nou voor mensen? Even goed lezen. Drie soorten. Alle man die benauwd was, die een schuldeiser had, die waren dus bankroet, en die bitterlijk bedroefd waren. Benauwd, bankroet en bedroefd. De ene soort en slag zat in de nood, benauwd. De andere soort mensen die zaten in de schuld, bankroet. En een derde soort, die zaten in de put, bedroefd. Die mensen die konden het niet meer uithouden onder het regime van Saul. Die hadden geen rust meer. Het was niet meer leefbaar onder de tirannie van Saul. En heilige avondmaalgangers, dat moet u herkennen. Een wereld zonder God, een leven buiten Jezus, dat is geen leven meer. Dan is het zo leeg. Dan is het zo zinloos. Dan is er niks waar ik in kan rusten. Wat heb ik nou aan een wereld en ik heb geen borg voor mijn schuld. En geen God voor mijn hart. Je mag de wereld van me hebben. Maar geef mij Jezus. Anders stik en sterf ik. En die mensen die zagen nergens meer een uitkomst. Maar één uitweg, Heer, waar dan heen? Tot David, de grote Davidszoon alleen. Ik zie hier een beeld van de gemeente. Ach, wat is nou de kerk? Wat zijn nou gelovige mensen? Het is eigenlijk ook maar een samengeraapt zootje bij elkaar als je zo bekijkt. Als ik kijk naar wie de Heer Jezus omging in de evangelieën. Ja, dan waren dat ook zondaars en hoeren en tollenaars en bedelaars. Die waren dus ook bankroet. En dieven. En hoeren. En samenraapsel. Ziet u dat in uw gedachten voor u hier? Wie mogen er tot de Heer Jezus gaan? Iedereen, iedereen, iedereen mag tot Jezus gaan. Waarom doet niet iedereen het? Ja, dat is een goede vraag. Waarom doet niet iedereen? Wie gaat er nou echt tot hem? Zie mijn tekst. Ik ga het nog een keer bekijken. Alle man die benauwd was. Niets is er waar hij in kan rusten, benauwd. Dan heb ik dus niet breed. Ik zing met Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. De dood zal maar echt op je hielen zitten. Ik was benauwd. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. O, als dat gaat leven, die eeuwige werkelijkheid. Waar reis ik toch eigenlijk naartoe? Als jouw toekomst je gaat bespringen. O God, zit ik wel goed of zit ik mezelf nou voor de gek te houden? Daar de angst der hel mij alle troost. Benauwd omringd door droefenissen. Benauwd. En als de toorn van God op je afkomt. Dat de oordeel van God in je leven ingedrukt gaat worden. Als je op reis bent naar de rechterstoel van God. De toestand van de wereld. En dat je maar een sterveling bent. Die eenmaal rekenschap moet afleggen. O mensen. Als die wet gaat leven. Benauwd. En als je dan mag horen van die ene David. De Heere Jezus. De man naar Gods hart. Waar je naartoe mag vluchten. Zulke mensen die mogen niet die gaan. Die de benauwdheid voelen. En die horen van die ene uitweg. Die gaan. Waar moest anders heen? Alle man die een schuldeiser had. Dan ben je dus verarmd, hè. En niks meer. Dan ben je failliet. Dan heb je er alles doorgebracht. Dan wordt de rekening zo hoog dat je zegt van nee. Nou kan ik het met mijn fatsoenlijk leven niet meer redden. Schuldig aan Gods wet. Ik sta bij God in krijt. Failliet. Bent u al een keer failliet gegaan in uw leven? Ben een keer over de kop gegaan, dominee. Met alles wat ik deed en zei en liet. Ik ben met al mijn godsdienstigheid een keer over de kop gegaan. Failliet. Naar David. Naar David toe. Alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Zit er zo eentje hier vanmorgen. In het Hebreeuws staat er een woord, dat kent u allemaal, voor dat woordje bitter. Staat het woordje Mara. Mara. Noem mij niet meer Naomi, vroeger was ik de liefelijke. Vroeger was ik, had ik het geschoten. Vroeger keken ze allemaal naar me. Maar noem mij nou maar Mara. De zon is niet meer opgegaan. De glans is eraf. Ik loop met een brok verdriet in mijn ziel, dat gaat er niet meer uit. Mara. Ik ken in de Bijbel een vrouw die heette Hanna. Hanna. Die had ook een bitterlijke bedroefdheid in haar hart. En dan gaat ze naar de Here toe in de tempel. Hè? En dan stort ze haar bittere bedroefdheid uit. Dan bidt ze tot de Heer. En ze weent zeer. Ze weent zeer. Als je bitterlijk bedroefd bent, dan zou je heel de dag en hele nacht wel kunnen huilen soms. En het stopt niet meer. Het stopt niet meer. Hanna kende ook zo'n Adullam. Ze ging naar de Here toe. Nou, die mensen, hè, die heel de dag wel kunnen huilen. In de nood, in de narigheid. Ook huilen omdat ze hun leven niet is wat het voor God had moeten wezen. Zoals Petrus bitterlijk weende. Mara. Nou, geen uitkomst zien. Maar er is een uitweg. Tweede gedachte, verlossing. Er staat, ze gingen tot hem. Tot hem vergaderden die mensen. Ze zochten de toevlucht bij hem. En o wonder van genade, ze werden bij David toegelaten. Ze waren bij David welkom.
Wat heb je nou als een zoontje ongerecht? Schorrimorrie, wat heb je eraan? Loezes, wat heb je eraan? David de aanstaande koning. Hij wordt een keer koning, had God gezegd. En dan komen daar die slechtste van de slechtste. Die komen op hem af. Dan zou je verwachten dat David zegt, nou mensen, gaan we naar de volgende grot. Maar ik zie niks in jullie. Geen enkele aangenaamheid voor David in die mensen. Er staat in vers 1, ze kwamen derwaarts tot hem. Dat doet me ergens aan denken, derwaarts. Derwaarts, komen derwaarts, kom herwaarts. Dat doet me ergens aan denken. Ik stel me zo voor, David zit diep in die grot. En op een gegeven moment komt hij naar de ingang van die grot toe. En dan gaat hij daar voorzichtig staan. Hij heeft gebeden dat mij het rechtvaardig volk omring. Heren, mag ik wat mensen krijgen die zo eenzaam in die grot? U bent wel goed voor me, maar... En dan gaat hij naar de ingang van die grot, hè. En dan tuurt hij zo eens over dat onherbergzame gebied heen. En, hé, daar zit die mensen. Mensen die komen eraan en die zoeken hem. En dan roept hij ze, zegt hij, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dan zal ik je rust geven. Ik zie hem staan en ik hoor hem roepen, kom herwaarts tot mij. Allen, allen. Alle vermoeid, alle belast, alle schuldeisen, alle bedroefd, alle benauwd, allen. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. De koning, de toekomstige koning, schaamt zich niet om met hen te verkeren. Vindt u dat niet geweldig? 400 paria's, 400 mensen, die de doelloosheid en de zinloosheid hebben gezien van een leven zonder David, van een leven zonder Jezus. Nou komen ze daar bij hem en ze zijn zo verschillend van karakter, zoveel verschillend van achtergrond, zo verschillend van aard. En dan zijn ze daar met z'n allen in die grot en, oh jongens, als dat maar goed gaat, als dat maar goed gaat. He, want als je bitterlijk bedroefd bent, dan kan ik weinig hebben. Ben je ook zo geïrriteerd? Nou, als je dan met z'n 400 allemaal in een donkere grot zit. Zo verschillend. Kunnen ze een beetje de vrede onderling bewaren? Ja hoor, dat gaat goed. Weet je waarom? Omdat ze nou allen hun eenheid hebben in die ene David. Dat is het geheim van hun eenheid. David is hun middelpunt. En zolang ze nou maar op David blijven kijken, naar hem blijven luisteren, hebben ze met de anderen geen last. Tot hem vergaderde. Dat is nou een toevluchtnemend geloof. Tot hem. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Daar begonnen we de dienst mee. Tot hem. Tot hem. Ja. Die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die in hun zonde en ellende. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar tot hem zich ter genezing. En dan komen ze daaraan, hè, die mensen. Weet je wat ze geroepen hebben? David riep, komt herwaarts tot mij allen, kom maar. En toen kwamen ze bij David. Het eerste wat ze riepen was, o zoon van David. David, zoon van Isaïe, ontferm u mijner. En toen zei David, kom er hoger op, joh. Kom er hoger op, je mag erbij. Dat lees ik ook in het evangelie. Ik zie daar een bedroefde moeder. Die zit met haar kind in de maag. En dan komt die Canaanese vrouw. En dan komt ze tot hem. O zoon van David, ontferm je over mij, over mijn kind. En ze kreeg een kruimel. Ik zie daar een bankroete bedelaar Bartimeus. En die roept, o zoon van David, ontferm je over mij. Ik zie daar een benauwde Jairus. Zelfde laken op pak. Hebt u nou vanmorgen uw naam horen noemen, gemeente? Die opsomming. Heer, waar dan heen? Als een ongelukkige. Als een ongetrooste. Als een door onweder voortgedrevene. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. En het wonder is, gij zult ons niet verstoten. Heer, weet me niet. Hij werpt me niet uit. Hij zal me geen ziet uitwerpen. Je goede herder. Die gezalfde koning. Weet je wie er niet kwamen?
De leiders van het volk, de generaals van Saul, die kwamen niet.
De overpriesters en de schriftgeleerden in het Nieuw, die kwamen niet. Die hadden nog te goed met zichzelf getroffen. Daar was de nood nog houdbaar. Als de nood nog houdbaar is, dan kom je vanmorgen niet aan.
Dan kan je er nog, dan kan je er nog net mee leven.
Dan ben je nog net niet over de kop gegaan.
En wat deed David, gemeente, tot hun verlossing?
Nou, ten eerste, hij begreep ze zo goed. Hij begreep ze zo goed.
Dat is al zo'n zegen als je iemand hebt die je begrijpt. David begreep ze zo goed, want die mensen die zo arm waren, hij was zelf ook arm en gering. En die mensen die benauwd waren, hij zei, daar kan ik over meepraten. Ik heb daar wat achter in die grot gezeten. Ik heb mijn klacht uit mijn benauwdheid voortgebracht. En die mensen die zo bedroefd waren, David zegt, ik begrijp dat. Want ik heb ook wat tranen vergoten, maar die tranen die gelukkig, God heeft ze opgevangen. God heeft ze in zijn fles gedaan. Hij kon ze begrijpen. De Heer Jezus, die kan je begrijpen. Hij is niet van in de hemel gebleven en heeft vanuit de hemel aanwijzingen gegeven van zo en zo moet je het doen. Maar hij is uit de hemel gekomen onder ons mensen willen wonen. Hij is ook arm geworden terwijl hij rijk was, arm geworden. Heer Jezus, weet wat het is om benauwd te zijn. Hij werd achtervolgd door koning Herodes. De Heer Jezus weet wat het is om bedroefd te zijn. Gethsemane, de angst der hel. Hij verstaat me zo goed. Maar dat is niet het enige. David was niet alleen degene die empathie had, die het kon invoelen. Maar David was ook degene die het van hen overnam. Die voor ze zorgde. Die in hun noden voorzag. Ze bleven niet bedroefd bij hem. Ze werden bij hem blij. En hij maakte ze rijk. Zo doet de Heer Jezus ook. Dat is voor mijn avondmaal vanmorgen. Ik mag naar hem toe zoals ik ben. En die schuld, dat pak op mijn rug. Die schuld. Het wonder is niet alleen dat hij begrijpt dat ik arm ben, maar hij neemt het van me over. Die schuld, die heeft hij opgelost door zelf mijn schuld te boeten met doorboorde handen en doorboorde voeten. En in de benauwdheid heeft hij mij ruimte gemaakt en als bedroefde heeft hij mij blij gemaakt. Vanmorgen mensen sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Een gewaad is los voor een benauwde geest. Ja. Heb je het dan niet goed bij David? Ach, oh, het is zo goed bij hem. Ik denk dat al die mensen hebben gezegd hier in de spelonk. Ja, het is wel een beetje koud, een beetje vochtig en een beetje donker. Maar rondom David, dit is veel beter dan aan het hof van Saul zonder God. Het is zo goed bij hem. Gemeente, er zit nog wat in. Dat vond ik wel heel treffend trouwens, hoor. Wat ik nu ga zeggen. Nou waren ze niet alleen veilig bij David, maar dan werden ze ook verzadigd door David. Ze ontvingen niet alleen maar een open hart van hem en open armen, maar nou ook een open tafel. Hoezo? Nou, ik bedoel dit. Als je hoofdstuk 21 leest en hoofdstuk 22, dan zie je hoe David op een gegeven moment honger had. En dat hij dan komt bij de priesters in Nop en dan krijg je heilig brood. Heilig brood. En dan krijgt hij ook het zwaard van Goliath mee. Er is een strijd, hè? Maar er is ook voeding. Geestelijke strijd en voeding. He, dus hij komt daar met dat heilig brood en dan zit hij daar in die spelonk. En dan zijn al die mannen daar en dan mogen ze eten. Eten met David. En nou begrijp ik wat Psalm 23 zeggen wil. Psalm 23 zingt, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Of om het in de Statenvertaling te zetten, gij richt de tafel toe in het aangezicht van de wederpartijder. In het aangezicht van de vijand richt gij een tafel voor mij toe. Weet je wat dat betekent? Binnen in die grot zit David met zijn mannen. Dan mogen ze eten en drinken en buiten zoeken de vijanden David. Gij richt de tafel toe in de grot. En buiten zoeken ze me in het aangezicht van de vijand.
Nou, dat vind ik geweldig. Ze mogen daar gemeenschap met David hebben aan tafel. Terwijl de wereld hen zoekt. Terwijl de wereld hen zoekt. Later zou Abigail brood en rozijnenkoeken en wijn en kazen komen brengen. Dan mogen ze dat allemaal oppeuzelen in die grot. En buiten zoeken de vijanden David en zijn mannen. Nou begrijp ik dat ze daar in die grot, hè, niet alleen maar die tafel hebben, eten. Maar dat Psalm 23 ook zegt, mijn beker vloeit over. Mijn beker vloeit over. Ik zie die mannen daar zitten. En ze staren allemaal op David. En dan heffen ze de beker op. Ik zal de beker der verlossing opnemen. En dan roepen ze de naam van David aan. En dan zullen ze hun gelofte van toewijding aan hem betalen. Ik blijf je altijd trouw, David. Ziet u daar een lijn in? Ik zal de beker der verlossing opheffen. En ik mag de naam des Heren aanroepen met blijde erkentenis. En ik mag mijn gelofte van toewijding aan hem betalen. Weet je wat ik... Er is een tekst in de Bijbel. Ik heb hem nog nooit... Ja, ik heb hem wel gelezen, maar nooit bewust. Ik ga die met u lezen. Dan moet u eens even meelezen. 1 Kronieken 12. Dat vind ik zo'n prachtige tekst. 1 Kronieken 12. En bedenk dan in uw achterhoofd wat ik net geschilderd heb. Die mannen daar in die grot, die eten, die drinken, die de beker opheffen. 1 Kronieken 12. En daar staat er in het 18e vers dit. 1 Kronieken 12 vers 18. En de geest, een hoofdletter, de Heilige Geest, toog Amazai aan, de overste van de hoofdlieden. En hij zei, daar komt het, wij zijn de uwe, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaïe, vrede, vrede zij u, en vrede uw helper, want uw God helpt u. Nou, dat is zo'n heerlijke heilswens. Ze pakken die beker op, de Heilige Geest vervult mijn hart, en ze drinken David toe. En ze roepen hem vrede, heil, heil zij u. Wij zijn van u, o David. Weet je wat ik aan het avondmaal doe? Dan hef ik die beker op en ik hou hem en ik drink de Heere Jezus toe. En ik zeg, ik ben van u, Heere Jezus. Heil, heil zij u. En zo geef ik me opnieuw weer aan hem. Volkomen over, in trouw en in toewijding. En buiten de vijand, morgen op het werk, morgen op school, morgen aan de universiteit. Buiten de vijand. Maar nu vanmorgen. Even die spelonkie mensen bij elkaar. Verzameld rondom die goede herder. Ik eindig met het laatste. De derde gedachte. De dankbaarheid. En dan staat er en hij werd tot overste over hen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ze kwamen tot hem en ze bleven bij hem. Hij was niet alleen hun redder, een heiland die ze hielp, maar hij was ook een overste, een heere. Ze wilden hem ook gehoorzaam zijn. Ze namen niet alleen de toevlucht tot hem, maar ze gaan hun leven ook aan hem toewijden. Ze hadden alles aan David te danken en dan hadden ze alles voor hem over. En als je nou aan die 400 zou vragen, waarom doen jullie dat nou eigenlijk? Want het is toch eigenlijk niet makkelijk. Als je aan de kant van David zet, dat wil zeggen delen in zijn lijden, delen in zijn verwerping, delen in zijn versmaad, hij wordt achtervolgd. Jullie kiezen wel dat moeilijkste weg. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Bespaar je toch die moeite? En dan zeggen ze alle 400, wij willen hem zo graag dienen. Weet je waarom? Omdat we alles aan hem te danken hebben. Al zou David er niet geweest zijn, dan waren we zeker ondergegaan. Maar hij heeft het probleem van mijn schuld opgelost. En zo denk ik aan de Heere Jezus. Hij heeft het probleem van mijn schuld opgelost door zelf te betalen.
Hij heeft de bitterheid uit mijn ziel, de bitterheid uit mijn ziel gehaald. En hij heeft mijn ziel vervuld met zijn liefde en zijn vrede. En hij heeft me uit de benauwdheid gered en me in de ruimte gesteld. Denk erom dat die 400 David intens hebben lief gehad. Later zit David in diezelfde spelonk van Adullam. Dan zegt hij, dan denkt hij terug aan vroeger. Hij zegt, toen ik als vroeger als jongetje speelde in Bethlehem, dan was daar een put. En dat water uit die put, dat was zo lekker koel. Ik zou best een slokje water willen. En dan horen die mannen dat, een paar die horen dat. En dan gaan ze water voor David halen uit Bethlehems bormput. Terwijl de Filistijnen daar een gevaar voor eigen leven. Die Filistijnen lagen daar in Bethlehem. Een gevaar voor eigen leven. Die wens van David. Daar hebben ze alles voor over. Dat doen ze. Terwijl de Filistijnen daar breken ze door die linies heen. Om een kopje water aan David te brengen. Alsjeblieft, wat wilde u dan zo graag? Ze hadden alles voor over. Ze werden trouw. Ze bleven trouw door dik en dun. Ik heb liever dat hij vandaag koning wordt, David, dan morgen. David heeft ook gevormd. Geen bende, geen zootje ongeregeld, maar beschermers. Hij heeft ze opgetild tot zijn niveau. Niet dat hij afdaalde tot hun niveau, maar hij heeft ze opgetild tot zijn niveau. Ik denk dat het blijde zangers zijn geworden. Hij heeft ze leren zingen van het heil van God, door God bereid. Toch werden die trouwe strijders ook wel eens ontrouw. Ja. 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 Ben ook wel eens ontrouw. Je moet niet naar die 400 kijken hoor, dan kijk je net te laag. Ze werd ook wel eens ontrouw. Ja. Juist als David op een dieptepunt zit, ziek lag, alles verbrand, dan huilen ze allemaal. En op een gegeven moment zeggen David, jij bent de schuld. Altijd die ellende met jou. Dan ze David, en dan wil ze hem stenigen. Die trouwe strijders worden ontrouw. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Nou gemeente, hoe loopt dat dan af? Natuurlijk heeft hij ze ook verteld dat hij gezalfd is tot koning. En dat hij straks koning zal worden. Hoe het ook zal gaan, al moet je nu delen in mijn verwerping, in mijn smaadheid, in mijn lijden. Maar straks word ik koning. En ze hebben het geloofd. De Heere Jezus, hij wordt straks koning over het ganse heelal. En ik geloof het, ook al zie ik er helemaal niks van. Maar hij wordt het. Ik geloof het. En ik hoop het ook dat hij terugkomt. Binnenkort. Voordat we de volgende keer avondmaal houden. Dat hij voordien terugkomt. Ik hoop het. Die koninklijke heerschappij zal aanvaarden. Ik zie nu al iets van zijn koninklijke waardigheid. Als hij terugkomt, dan zal hij zijn koninklijke heerschappij aanvaarden. Dan zal hij de vijanden verslaan. Alle goddeloze machten en krachten. En dan zal hij de troon beklimmen. Dan geen voetbalgekte meer. Dan geen voetbalgekte meer. Ik geloof niet dat het samen kan trouwens hoor. Gisteren voetbal, vanavond voetbal en vanmorgen aan de tafel. Dat kan niet. Dat kan niet. Je moet kiezen. Eén van tweeën. Hè, als je echt van David houdt. Als je echt van David hebt leren houden, komt er een scheiding in je leven. Een scheiding, maar waar je vroeger nou zo gek op was. Die mensen, die hebben gekozen. En dat betekende een scheiding met het hof van Saul. Elk kind van God heeft een scheiding meegemaakt. Met waar je vroeger zoveel van hield. De zonde heb je vaarwel gezegd. En ik ben overgestapt op een andere staat van leven. Ik heb Saul vaarwel gezegd en ik ben aan de kant van David toegevallen. Dicht bij Jezus, dat is ver van de wereld. En zo mogen we hem dienen, gemeente. En vanmorgen versterkt. En straks als hij echt koning wordt, weet je, die 400 die nu delen in zijn verwerping, hè? Toen David echt koning werd, toen kregen ze allemaal ereposten. Waren ze zijn helden? Werden ze ministers? Mochten ze dicht bij hem leven? Werden ze beloond en gekroond? Omdat ze gedeeld hebben in zijn verwerping, mochten ze ook delen in zijn heerlijkheid. Avondmaal vieren nu, dat wil zeggen delen in zijn verwerping. Delen in de
intolerantie als je christen wil zijn en bij de Bijbelse principes wil blijven. Delen in zijn smaad. En straks dan zal hij me kronen.
Wat zal dat zijn, gemeente?
Als de spelonk wordt verwisseld voor de troonzaal. Als ik mijn soldatenplunje mag uittrekken. Mijn uniform en mijn kistjes. Strijdende kerk. Als ik mijn soldatenplunje mag uittrekken. En ik krijg het feestkleed om. En dan zal die me tot zich roepen. Al die 400 werden apart tot David geroepen. En dan zal die zeggen, wel gedaan gij goede en getrouwe knecht. Weinig zijt gij getrouw geweest. Veel zal ik u stellen. En weet je wat ze dan allemaal terug zeggen? Dan zeggen ze allemaal terug tegen David. Ach, wij waren maar onnutte knechten. We hebben slechts gedaan wat we schuldig waren te doen. Het was slechts een kleine blijk van dank voor wat u voor ons deed. Want u hebt me in de ruimte gesteld toen ik het zo benauwd had. U hebt me van bedroefd weer blij gemaakt. En u hebt me schuld betaald. En u hebt me rijk gemaakt in u. Nou, gemeente, David in de spelonk. Ik eindig met een vers uit Johannes de Heer. Zondaar, zoekt gij rust en vrede, levenslust en stervensmoed, niets deelt u de wereld mede, maar alles vindt ge aan Jezus voet. Hoor bij dagen en bij nachten, roept de heiland, kom tot mij. Waarom zoudt gij wachten? Spoedig is uw tijd voorbij. Kom, o kom, herwaarts. Met al uw noden. Vrede wordt u aangeboden. Vlucht dan, eer ge sterven moet. Met uw zonde naar Jezus voet. Amen.